Neem lekker plaats. Er is ruimte, zat.
Het is goed om in Gods huis te zijn. Ik ben benieuwd, en dan ga ik maar gelijk die vraag stellen, dan ben ik er vanaf. Hoeveel mensen hebben zich al voorgenomen om de komende verkiezingen te gaan en om te stemmen? Nou, prijs God. Dat is goed. Want de Bijbel zegt, je moet bidden voor je overheid. Dus laten we bidden dat er een goede overheid komt en dat wij geen problemen hebben. Want we hebben in dit alles, heeft God ons toch, is een geweldige vader die we hebben, een geweldige Heer die ons plaatst, ook onder soms moeilijke omstandigheden. Maar Hij is het die ons daarvoor apart gezet heeft, zodat wij kunnen bidden voor de mensen die de leiding hebben in het land. En dat is een goed iets. Paulus heeft het daarover geschreven. Bid voor uw overheid. Nou, dat je een rustig leven mag hebben. En dat is alleen maar goed. Ik sprak vandaag even met een paar mensen, niet zoveel, van de Koningskerk. Die komen eigenlijk elke zondag hier een beetje tegen. En ik vroeg aan ze hoe het was. En toen zeiden ze, nou, het was niet druk, was het bij ons. Hij zei, want een heleboel mensen die zijn met vakantie. En met, vooral de mensen met kinderen. Dus ja, het was eigenlijk niet echt druk. Hij zegt dus, dat was maar een korte dienst. Zullen wij ook dan maar een korte dienst hebben? Ja, ik weet het niet. Misschien zeggen jullie hier van, nou ja, het is toch niet druk. Ik kijk omhoog en ik kijk naar wat de Heer doet. Hij is een groot en een geweldige verlosser en geweldige bevrijder. En we hebben hem door alle dingen nodig. En ik doe nogmaals een beroep op ieder die hier is. Als je de gelegenheid hebt op de woensdagavonden, kom samen bidden met andere gelovigen. Laten we Gods aangezicht zoeken, want er zijn zoveel noden in het leven van mensen. En wij hebben elkaar nodig. De Heer heeft ons aan elkaar gegeven, zodat we kunnen bidden voor noden die er zijn. En God is een geweldige voorziener. En ik geloof dat Hij dat ook in uw leven en in mijn leven wil doen. Nou, dan hebben we volgens mij geen andere mededelingen. Nee, hè? Nee, oké. Nou, dan gaan we naar het woord van God. En dat gaan we doen in het boek Koningen. En wel 2 koningen. Hoofdstuk 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Hebben we daar al? Ja, geweldig. Oké. Nou, daar zegt Gods woord. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet ze weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan die zij goot de olie erin. Vers 6 zegt, en het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het aan de man Gods. Hij zei, ga die olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Halleluja. Hemelse God en Vader, wat bent u goed, Heer. U bent een voorziener. En Heer, u bent een groot voorziener, Heer. Ik wil u loven en prijzen. Ik wil u danken deze middag, Heer. En u vragen om vandaag in ons midden, Heer, het woord van u, Heer, te verklaren. Heer, uit te leggen. Neem het van me over, Heer. Opdat uw volk, Heer, gevoed mag worden. Opdat uw volk gesticht mag worden. Heer, neem het over. Ik dank u en prijs u, Heer, want u bent groot en machtig. Ik geloof uw naam in Jezus' naam. Amen. Nou, dus als je het verhaal alleen leest, dan is het een prachtig verhaal om te weten wat er gebeurd is. Maar er staan een aantal dingen in waarvan we toch even bij moeten gaan stilstaan. Want die komen ons toch niet echt heel erg bekend in de oren voor, zal ik zeggen, als je hier een probleem hebt. Maar hier, in dat verhaal, is dat gewoon reality. Dat is zoals de situatie toen ging. We praten hier eigenlijk over het werk wat Elisa als weldoener mocht doen. En Elisa, daarvan kunnen we zeggen, Jezus identificeerde zich direct, of eigenlijk moet ik zeggen indirect, met Elisa door de wonderen die hij heeft verricht. Elia was de voorloper van Elisa en meer het beeld van Johannes de Doper. Alleen levend en goddienend ruig en prediker uit het volk. Dat was hij. Hoewel God mensen verschillend maakt, verschillend van elkaar, eigenlijk ook toerist met heel veel dingen, een soort werk wat je voor de Heer mag doen, dat je mag weten dat hij toch de Heer is over allen. En dat is een belangrijk iets om te weten. En misschien kunnen we dat even lezen. Dat vinden we in het evangelie, of nee, in het de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 12. Misschien kunnen we daar even naartoe gaan. 1 Korintiërs 12. En dan gaan we naar, wat zei ik? Vers 1. 1 Korintiërs 12, vers 1. We komen zo straks bij die olie terug, maar we gaan eerst even naar, om te kijken wat Gods woord zegt. En Gods woord zegt daarin, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, voordat u de Heer had aangenomen, waren ze allemaal heidenen. U weet dat u heidenen was. Weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Of ook kan niemand zeggen, Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Vers 4 zegt, er is verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest en er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. En niet altijd merk je dat mensen dit heel goed begrijpen. Vaak willen mensen door de Heer gebruikt worden, maar dan willen ze vaak ook in een bediening staan die in het oog springt. Dat mensen kunnen zeggen van, wat een geweldig persoon is dat. Omdat die persoon, zeg maar, van de Heer daarvoor is apart gezet. Maar ieder die hier zit, heeft God apart gezet om taken te doen in zijn koninkrijk. En dat mag je niet onderschatten, want dat is een belangrijk iets. En dat is wat de Heer ons elke keer weer laat zien. En dat gaan we ook in dit verhaal zien, namelijk. Dat hoe een groot en machtig God wij dienen. En als we kijken, dan zien we dus dat er ook in het evangelie bijvoorbeeld van Lucas 7, dan staat daar ook een paar dingen over. Ik lees dat toch maar, denk ik maar ook even met u mee. Lucas 7, vers 31 tot en met 35. Wat staat daarop getekend? Dan hebben we in ieder geval de dingen die we nodig hebben met betrekking tot deze boodschap. Dat die 31. En de Heere Jezus, die zei, met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En aan wie zijn zij gelijk? Vers 32 zegt, zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn. En u zegt, hij heeft een demon. Kan je je voorstellen dat die mensen dat zeiden? En toch was dat de realiteit, dat men dat van Johannes de Doper zei. En terwijl Johannes de Doper, daar kan ik van zeggen, er is volgens mij geen enkele andere profeet die het werk van Jezus heeft mogen inleiden zoals Johannes de Doper dat heeft gedaan. En hij, inderdaad leefde hij in de woestijn. En wat hij at, dan zou je denk ik niet willen eten, want hij at sprinkhanen. En hij at wilde honing. Die dingen at hij. Maar wat het werk wat hij gedaan heeft, dat is zo'n machtig werk. Hij heeft degene geweest die heeft voorbereid dat Jezus kon komen. Hij heeft alles wat er moest gebeuren, heeft hij gedaan om de weg van Jezus klaar te maken. En dat is een geweldig iemand. Dus zo zie je dus dat de Heere mensen gebruikt zoals hij zelf verkiest. Ik kan niet bepalen en zeggen van ik wil dit niet doen of ik zou dat niet willen. Het is de Heere zelf die in ons leven ons ook aanstuurt en ook ons klaarmaakt om dingen te doen. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. Want wij allen dienen één Heer, Christus. En Christus is niet gedeeld, zegt de Bijbel. Maar hier in dit verhaal, als we teruggaan naar 2 Koningen, dan zie je dat daar een echtgenoot is die een profeet was en die is komen te sterven. Maar God is het die ervoor zorgde voor zijn gezin en voor zijn weduwe. En de kruik met olie waar het over in dit stuk over gaat, is waarschijnlijk een kruik met olijfolie. Het werd gebruikt om te koken als brandstof, verzorging voor het lichaam en om te salven. En als je kijkt naar die boodschap dat die vrouw naar de profeet toe gaat en ze zegt, mijn man is gestorven, u weet dat hij u vreesde. Nou, dat is al iets bij u zo'n spreken om, voor mij om daarbij stil te staan. Er zijn mensen die ik ken in de tijd dat ik nu de Heere dien. En dat zijn mensen die vaak heel religieus spreken. Mooie Gods woorden spreken. Maar wat je mist, is God vrezen. Dat is de grootste dooddoener die er is. Als we geen God vrezen hebben. En daarom zegt die vrouw, u weet dat mijn man u God vreesde. En dat is belangrijk. En als je kijkt naar deze man, de Bijbel vertelt niet precies wie hij is. Maar als je, zeg maar, Bijbels, zeg maar, begeleidende schrijven, zeg maar, en dingen die, zeg maar, andere onderzoekers hebben onderzocht, dan komen we waarschijnlijk, maar dat weet ik niet voor 100% zeker, bij de profeet Obadja. En dat is geen kleine profeet, want Obadja was iemand die 50 profeten moest onderbrengen. Hij moest ze verbergen. Als we dit verhaal lezen, dan lezen we ook een verhaal onder moeilijke omstandigheden. Het was een tijd niet makkelijk daar in Israël. En Obadja moest die 50 profeten, moest hij voorzien van voeding, moest hij voorzien van onderdak. En dat is iets waar geld in gaat zitten. Dat was een hele moeilijke situatie. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dan toch dat, ja, dan komt er een dag dat de situatie verandert. Hij komt te sterven. En dat is natuurlijk heel erg. Want dan is er rouw, verdriet, noem maar op. En dat zijn toch moeilijke periodes in eigenlijk het leven van mensen. Maar ook in moeilijke periodes wil de Heer voorzien. Wil de Heer eigenlijk degene zijn die door alle dingen in ons leven ook met ons wilt zijn. Deze boodschap, als ik erover nadenk, is dit zo'n boodschap voor eigenlijk mensen die mogelijk de afgelopen week, misschien weken, dat weet ik niet, een hele moeilijke week hebben gehad of een hele moeilijke situatie hebben gehad, periode hebben gehad. En in die omstandigheden, voor hun, die zijn voor hun niet makkelijk geweest. Dat is wat de Heer op mijn hart legt. Mensen die een periode hebben gehad die niet makkelijk voor ze geweest is. Maar deze boodschap is om je te helpen. Wanneer je ergens mee zit, om je er doorheen te liften. Hoe het ook gaat, de Heer is het altijd weer die ons er doorheen helpt. Altijd. Daar hoeven we nooit angstig voor te zijn dat Hij dat niet zal doen. En Hij wil dat ook doen in jouw leven, ook als je een moeilijke periode meemaakt. God is het die met je is, maar het belangrijkste ervan is, heb je vertrouwen in Hem, dat je alles ook in Zijn machtige handen kan leggen. En als we naar die boodschap gaan, dan zie je dus dat Hij toch wel een belangrijk iemand geweest is. 50 profeten moest Hij onderbrengen. En wat er eigenlijk zo frappant aan dat hele verhaal is voor ons vandaag de dag, is dat de vooruitzichten niet goed waren. En die vrouw had natuurlijk ook geen goede vooruitzichten dat ze een betaalde baan zou kunnen gaan doen. Het was helemaal niet goed. En dan zie je dan, zegt de Bijbel, dan komen daar de schuldeisers aan. Of dan komt daar die schuldeiser aan. Vandaag de dag zou dat misschien voor ons geen probleem zijn, want dan zouden wij misschien contact zoeken met mensen die doen aan, hoe noemen ze dat? Schuldhulpverlening. Dat is een mooi woord. Schuldhulpverlening. Ik moet het onthouden. Schuldhulpverlening. Maar ik onthoud liever de naam van Jezus. Dat is voor mij belangrijk. Want hier zie je wat die schuldeisers komen doen. Wat heeft die vrouw? Die vrouw heeft nog 2 zonen in huis. En die schuldeisers die zeggen, om die tijd zorg ervoor dat je moet betalen. Want om die tijd komen wij terug. En als je niet betaald hebt, dan nemen wij die 2 jongens van jou mee. En waarvoor nemen ze die 2 jongens mee? Zodat die 2 jongens voor hun slavenwerk kunnen doen. En dat zodanig totdat eigenlijk die rekening betaald is. Nou, ik had van de week, die avond ervoor zat ik voor de computer. En toen keek ik en toen zag ik dat ik een mail had gekregen. Omdat iemand mij had herinnerd over een betaling waarvan ik dacht dat het goed was. Dus ik had teruggeschreven van op die datum, kijk naar die datum, is die rekening voldaan. En toen kreeg ik een ding terug, niet met uitleg. Als u niet binnen zoveel dagen betaalt, dan zullen wij die rekening verhogen. En niet lang daarna, dan zal uw verzekering bij ons ophouden. Dan hebt u geen recht meer ergens op. Nou, dat vond ik nogal pittig geschreven. Dus ik denk, ga het maar even uitzoeken. Gezocht. En ik kwam erachter. Ze hadden me kunnen meenemen, als ze willen. Want ik heb gemerkt dat ik die betalingen gewoon eigenlijk elke keer als ik ze kreeg, betaal ik ze. Maar waarschijnlijk heb ik een betaling niet gezien. En ik heb niet eens in de gaten gehad dat ik het niet had gezien. Dus dat ding is al, geloof ik, in mei is dat ding niet betaald. Maar elke keer sturen ze weer een rekening. Dus ik betaal weer gewoon als ze sturen. Maar die van mij bleef achter. Dus eigenlijk loop je een maand achter. Dus kan je nagaan. Ik weet niet waar ze me naartoe zouden brengen, maar het zou niet makkelijk zijn. Maar dan kom je erachter, dus dat doe ik 2 betalingen achter elkaar. Zodat ik denk, nou ja. En wat doe ik vervolgens? Ik geef de bank opdracht om elke maand. Er komt niemand mij meer ophalen. Of mevrouw ophalen. Want dat heb ik wel een probleem. Dan wordt dat probleem niet in huis. Nou. Maar zo zie je maar. Maar het was toen de dagen. Was dat wel iets wat in Israël zo geregeld was. Kan je niet betalen. Dan nemen ze 1, 2 kinderen die je hebt. Nemen ze mee. En dan laten ze die werken als slaven. En dat hier. Dat dan ja, toch wel een moeilijke situatie dan daar komt. En dus die dreiging was er voor die vrouw. En wat ze dan zeggen is van, indien je je schulden niet kan betalen, dan mogen de schuldeisers jouw zonen meenemen als slaven. En dat is toch wel een hele moeilijke situatie. En eigenlijk was het zo dat die vrouw aan het einde was van al haar mogelijkheden. Ze zag niet meer een situatie om eruit te komen. Want het is het laatste wat je wil, is dat ze je kinderen of je kleinkinderen gaan meenemen om je schuld eigenlijk af te rekenen. En dat is een belangrijke les die we hieruit eigenlijk kunnen leren. Dan zie je dat die vrouw iets doet wat heel goed is, dat die vrouw gaat naar de profeet, die op dat moment degene is die in Israël bekend staat. En die dus ook wist van haar man. Laten we even daar naartoe gaan. En dan zie je dat ze dan komt bij de profeet. En dan zie je dat ze dan zegt, ik pak even half van vers 1. Uw dienaar, mijn man is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En alleen maar dat die vraag die die man stelt. Die man, ik vind het eigenlijk toch wel prachtig dat de Heer hem zo gebruikt en dat hij hem de woorden geeft dat hij vraagt, wat kan ik voor u doen? Want vaak is het zo dat er mensen komen, dat ze een nood hebben. En ze vertellen niet precies wat er aan de hand is. Dan moet ik proberen in dat gesprek, moet ik te doorgronden, moet ik daarachter zien te komen, waar wringt die schoen nu echt? Je kan beter, als je ergens naartoe gaat, naar iemand toe gaat voor hulp, kan je beter het hele verhaal neerleggen, dat mensen weten waarvoor je komt en wat de nood ook is, zodat daar voor je een oplossing voor kan gevonden kan worden. En als het in Gods huis is, dat er iemand voor je kan bidden, dat er iets geregeld kan worden. En dat zijn toch wel eigenlijk belangrijke dingen om te weten. En hier zien we toch wel iets belangrijks. Dat Elisa eigenlijk tegen haar zegt van, wat kan ik voor je doen? En wat heb je in huis? Nou, is de volgende oplossing, wat heb je in huis? Dan zegt die vrouw tegen hem van, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. En uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. En dan zou je eigenlijk erbij denken vandaag de dag dat die profeet in paniek zou raken. En denken van, nou moet ik hier toch wel dingen gaan doen. Wat we vaak aan iemand zeggen, is als iemand bij ons komt met een nood, is dat we aan iemand zeggen van, ik zal je gedenken. Of we zeggen aan die persoon, ik voel wel met je mee. Maar in zo'n situatie, waarbij mogelijk kinderen meegenomen gaan worden, is het wel fijn dat iemand aan je denkt, als iemand met je mee voelt, maar daar heb jij, denk ik, niks aan. Je hebt er helemaal niks aan. En vaak is het zo, dat we geneigd zijn, omdat we geen oplossing hebben voor die situatie, raadplegen de Heer ook niet, dat we dit soort antwoorden geven. Maar hier hebben we te maken met een man Gods. En die man vraagt, wat hebt u in huis? En dan zegt ze, ik heb maar een kruikje, een klein kruikje, met wat olie erin. Is olie belangrijk als oplossing? Nou, behoorlijk. Olie is belangrijk, want door olie of met olie wordt er gekookt. Olie is nodig op dat moment ook om je lichaam te verzorgen. Olie is nodig als brandstof. Maar olie is ook belangrijk om te salven. En wij zouden misschien denken van, wat is dat nou voor een oplossing? Dat iemand zegt van, ga lege kruiken bij je buren vragen. Ik weet niet hoeveel mensen hier dat zouden willen doen. Dat je je buren afgaat en gaat vragen, hebt u nog een lege kruik hier zo? Zodat ik, we zouden al misschien met tegenzin dat doen. En ten tweede zouden we denken, ik weet niet wat die mensen met die flessen gedaan hebben. Ik ga die flessen niet gebruiken. Zo zijn we als mensen dat we denken van, dit is voor mij niks, het is geen oplossing. Wat voor een oplossing is dat? Maar dit is wat de profeet zegt. Ga overal om je heen en zorg ervoor dat je overal lege kruiken haalt. Doe die deur dicht. En vul ze met die olie die jij thuis hebt. En dan blijkt dat er iets gaat gebeuren. Terwijl ze vult dat kleine kruikje wat ze heeft. En ik weet niet hoe groot al die andere kruiken waren. Zijn ze vol. De volgende. Kom, de volgende. En ze heeft zoveel kruiken gevuld. Dat je niet meer, van mij wist ze niet meer hoeveel ze gevuld had. Maar ze waren allemaal gevuld. Maar als je bedenkt dat olie een belangrijk iets is, wat toen de dagen speelde, dan neem ik je even mee in het verhaal van wat Jezus zegt. We komen zo meteen weer even terug hier zo. Maar we gaan even kijken wat Jezus zegt. En dat vinden we in het evangelie van Lucas. En dan gaan we naartoe. Dan gaan we kijken in Lucas 7. Lucas 7. En dan gaan we naar vers 36. Lucas 7, vers 36. En een van de fariseeërs vroeg of hij bij hem kwam eten, Jezus dus. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij met hem aan tafel. En Jezus, zie een vrouw die in de stad een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. Volgende. En dan zie je, en staande achter zijn voeten begon zij huilen, zijn voeten nat te maken met tranen vanwege het verdriet. Omdat voor haar leven of wat dan ook, maar dat staat er niet meer. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. We gaan naar het volgende. 40. Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem. Vers 39 heb ik niet gelezen. Gaan we naar 39. Dat toen de fariseeën die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf. Deze man zou, hij praat over Jezus, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. 40. Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem. Hij sprak niet tot Jezus, maar hij dacht het wel. En maar Jezus zei tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Vers 41 zegt, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Vers 43 zegt, of de 44 zegt, nee, 43. Simon antwoordde en zeide, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. Vers 44 zegt, en hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, zie, ziet u deze vrouw, ik ben uw huis, in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haar en met haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Vers 46 zegt, met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Voor Israël was dat dus zoiets belangrijks, dat als er iemand bij jou binnenkomt en jij waardeert die persoon, dat je die persoon met olie zalft. Vanwege het feit dat hij jouw huis bezoekt. Maar hier zie je dat hij een fariseershuis binnenkomt en die doet dat niet. Want die is met zijn eigen ding bezig. En nog sterker, hij heeft vreemde gedachten over Jezus die niet kloppen. Hij denkt, als deze man een profeet is, dan zou deze man het wel weten. Maar Jezus wist veel meer dan hem. Wat deze vrouw hier doet, is iets wat wij misschien niet zouden willen doen. Maar dit hoort ook bij een taak die God heeft voor zijn kinderen die hij roept. En het maakt niet uit wie hij daarvoor roept. Als jij de persoon bent die hij daarvoor roept, dan is deze taak voor jou. Om mensen te salven met olie, met tranen, die mensen hun voeten af te vegen. Dat wij niet denken van onszelf, maar zo'n ding ga ik niet doen. In Gods handen is alles rein en heilig wat hij je gebiedt. En is dat het belangrijkste wat jij en ik kunnen doen. Dan kunnen we staan in zijn bediening. Dan hoeven wij niet te kijken naar wat een ander doet om op te vallen. Dit alleen is wat Jezus zegt. Uw zonden zijn u vergeven door wat ze gedaan heeft. En de wereld heeft geen oplossing voor de zonde, maar Jezus zegt daar aan die vrouw, je zonden zijn je vergeven. Omdat zij die zalf bij zich had om Jezus te salven. En dat is iets waar wij toch wel naar mogen kijken. Dat zijn dingen die ons moeten helpen. Dat zijn dingen waarvan we kunnen leren in het leven met de Heer. En het is toch een geweldig iets als je dat mag doen. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij onze ogen mag openen voor dit soort dingen. En wat een genade, wat een liefde dat de Heer dat allemaal kan en wil doen. En dat hij jou en mij daarvoor vrijmaakt om die taken te doen. En ik ben God daarvoor echt dankbaar. Een belangrijke lessen leren we hieruit, uit dit verhaal, wat hier opgetekend staat bij de profeet Elisa, wat hij allemaal is komen doen. Als profeet spreekt hij dan daarom die woorden. En wat hij doet, hij geeft die vrouw een opdracht om te gaan doen wat hij gezegd heeft. En die vrouw die is gehoorzaam en die doet dat. En wat zij kan doen, zegt hij daarna, is dat zij die kruiken kan verkopen. Want op dat moment ging het niet goed in Israël. Dus ieder die ergens een fles olie kon kopen, misschien wel voor een mindere prijs, dat staat er niet. Maar die zou daar gebruik van maken. Want dat was een belangrijk iets op dat moment. En hier zien we dat de Heer zelfs de kleinste dingen kan gebruiken om ons van grote problemen te verlossen. Maar de vraag is, zijn wij zover dat wij bereid zijn ook dit soort taken van de Heer over te nemen? Dat zijn belangrijke dingen. Weet je, als je kijkt naar het verhaal verder, hoe dat verhaal zich verder ontwikkelt, dan zie je dus dat daar die vrouw in al deze situaties en al die omstandigheden waarin ze verkeerde, dat God daar haar hulp heeft geboden om hieruit te komen, omdat hij een groot voorziener is, een groot verlosser is. En hij is het die ons wil helpen, die ons daarin tegemoet wil komen. Maar staan we open voor het werk wat de Heer voor ons wil doen? Dat is een belangrijke vraag. Wat heb je in huis? Wat heb je in huis? Dat is wat die man vroeg. En zij kon vertellen wat ze in huis had. En met dat weinige wat ze in huis had, kon zij de Heere mee dienen. Weet je, er zijn bergen in jouw leven en in mijn leven. Er zijn bergen in ons leven. Maar richt je hoofd omhoog. Richt je ogen omhoog. Dat is wat belangrijk is in zulke situaties. Richt je ogen omhoog. Want vraag aan de Heer. Waar zal mijn hulp vandaan komen? En weet dat jouw hulp in de handen van de Heer is. Ga daarom aan de slag. Met wat je hebt. Het weinige wat je hebt is belangrijk genoeg voor God om een andere te verlossen. Om een andere te bevrijden. Om een andere te schenken wat hij of zij nodig heeft. Stop met afwachten. Want wat we vaak doen is dat we te veel afwachten. En denken van we zullen zien. Misschien dat iemand anders het kan doen. Maar laten we stoppen met afwachten. Als je ziet dat er ergens een nood is, spring daarin. Probeer daar een oplossing te zijn. Probeer daar te doen wat God in je hart op dat moment geeft. En de Heer spreekt tot harten van ons. Als we kinderen God zijn, dan weet ik, dan spreekt Hij tot onze harten. Dan is het iets wat we ook zullen zien. Dan zal Hij onze ogen daarvoor openen. Zodat wij ook in moeilijke omstandigheden, daar waar de schaarste is, mensen kunnen helpen. En dat is een belangrijk iets. We hebben niet veel. Dat is wat we vaak zeggen. We hebben toch niet veel. Maar er is wel veel in de handen van Jezus Christus. Als we gaan kijken, dan zien we ook, als we bedenken wat de Heer doet, dan zien we dat in Johannes 6, vers 5 tot en met 13, dan zien we daar toch een prachtig verhaal. Dat Jezus, je mag dat laten zien, Johannes 6, vers 15 tot en met 13, maar ik geef even een korte samenvatting daarvan. Dat Jezus dan uit de boot komt, uit het schip komt, en hij gaat aan land, en dan staan er een heleboel mensen, die staan daar te wachten. En dan begint Jezus te onderwijzen. Maar omdat het zo lang duurt, dan zie je dat daar de plek verlaten is, dat Jezus aan ze vraagt, aan die discipelen vraagt, wat hebben jullie bij je? En dan zeggen ze, stuur die mensen weg. Stuur die mensen weg. Want we zitten hier op een verlaten plaats en er is geen eten hier zo. Dat wordt een moeilijke situatie. En dan zegt Jezus, laat ze gaan kijken. En dan blijkt dat ze 5 broden hebben en 2 vissen. En dan bidt de Heer daar op dat moment. Dat weinige wat op dat moment beschikbaar is. Dan bidt de Heer daarvoor een dankgebed. En dan zie je dat hij aan ze zegt van ga dat brood uitdelen. Dan delen ze dat brood uit. En dan blijkt dat dan ieder daarvan kan eten. Dat ieder daar zijn maag helemaal gevuld is daardoor. Maar dat kan alleen maar wanneer we het vertrouwen hebben op de Heer. Wanneer onze ogen omhoog gericht zijn. Wanneer we weten dat Hij het is die in de moeilijkste omstandigheden mensen kan bijspringen. En dan zie je dat als ze dat gedaan hebben, dan blijkt dat ze 12 manden met broden over hebben. Nadat ze ieder gevoed hebben. En ik ben God daarvoor dankbaar dat we mogen weten dat het weinige wat wij hebben, dat de Heer daarmee grote dingen kan doen. Wat jij in je leven hebt, wat misschien denk je dat dat niet veel is, maar de Heer kan dat gebruiken. Hij wil dat ook gebruiken, want Hij wil jou gebruiken in situaties waarvan jij misschien denkt van, nou, ik weet niet als dit iets is voor mij. Maar de Heer, Hij kan dat doen. En God kan de weinige middelen die wij hebben, kan Hij wel, zeg maar, door geloof, kan Hij daar heel veel mee doen. Offer daarom het weinige wat je hebt aan Hem. Zeg, Heere, hier ben ik. Hier ben ik, Heere. En Heere, dit is wat ik ben, Heere. En Hij zal jou daarvan kunnen gebruiken, zoals Hij dat heeft kunnen doen. Ook daar onder die omstandigheden. Offer aan de Heere wat je hebt, maar wel met vertrouwen. Elisa die zegt, neem die kruik met olie. Verzamel al die lege vaten in de buurt en vul ze daarmee. En dan zie je dat de Heere dat kan gebruiken en dat de Heere daar in die situatie een geweldig iets wil doen. Laten we nog het laatste gaan kijken naar 2 Korinthe 4, vers 7. 2 Korinthe 4, vers 7. 2 Korinthe 4, vers 7. Daar gaan we naartoe. Nou, eigenlijk hoef ik dat eigenlijk niet te begeleiden verder. Dit. Kijk, deze tekst zegt voldoende. Dit is wat Gods woord zegt. Wij hebben deze schat in aardevaten. Wat zijn die aardevaten? Wat zijn die aardevaten? Dat ben je persoonlijk. Ben jij een aardevat? Een persoonlijk aardevat van God. Wij hebben deze schat in aardevaten. We hebben veel meer in ons dan dat we ons bewust zijn. En hij kan veel meer doen door jou en door mij, als wij maar beseffen wie wij dienen. Dat we een groot en machtig God dienen. Dat hij in staat is onder alle omstandigheden zijn grootheid te betonen. Maar het is aan ons om dat te zeggen. Kijk, wat dat staat hier. Wij hebben deze schat in aardevaten. Aardekruiken staat er hier. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Die schat wat er in ons is, is niet van ons, is van hem. Hij heeft het in ons geplaatst. Zodat wij met die schat veel meer kunnen doen. En je mag de Heer nooit onderschatten. Zijn kracht en zijn macht die hij in jouw leven wil laten zien. Aan een ander. Misschien denk je van, nou, ik weet niet als ik dat kan. Stel jezelf open voor de Heer. Zeg, Heer, hier ben ik. En dan zal hij in jouw leven zijn grootheid betonen. Dan zal hij laten zien dat deze wereld veranderd kan worden als mensen hun leven aan Jezus geven. Als mensen bereid zijn om in Jezus zijn dienst te willen staan. En dan kunnen we zeggen, ik dank u Heer voor dit schat. Heer, deze schat die u in mij gelegd hebt, Heer. Heer, ik was er niet van bewust, Heer, dat u het bent die het doet, Heer. Maar ik ben u wel dankbaar dat u mij, Heer, wilt gebruiken. Heer, in dit proces. Halleluja. Hemelse Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon, Heer. Heer, het gaat bij u niet om het vele. Het gaat bij u niet om het materiële. Het gaat er bij u om. Hebben wij dit geloof in ons hart? Dat u in staat bent veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Neem het van ons over. Heer, kom en help ons, Heer. Help een ieder die hier vandaag is, Heer. En misschien door moeilijke tijden, moeilijke situatie gaat, Heer. Openbaar. O God, in de harten. Dat u het bent. Heer, en dat u in alle omstandigheden uw grootheid kan en zal betonen, Heer. Als wij in geloof, als wij, Heer, in vol vertrouwen u aanroepen. Dan bent u het, Heer. Die in ons leven grote dingen gaat doen, Heer. En dit vertrouw ik, Heer, volledig, Heer, aan u toe, Heer. Heer, kom, neem het over. Heer, hier ben ik. Neem het over in mijn leven, Heer. Heer, hier is uw gemeente, Heer. Neem het over, Heer. Ben je ieder hier in de gemeente, Heer. En maak ons allen, Heer. Heer, vaten van u. Kruiken van u, Heer. Zodat wij in deze wereld, Heer. Heer, uw grootheid kunnen laten zien. Waar we ook komen, Heer. Want u hebt ons vrijgezet hiervoor. U hebt ons een taak gegeven in deze wereld. En ik ben dankbaar, Heer, dat wij kinderen Gods mogen genoemd worden, Heer. Heer, u zegt het zelf in uw woord. En ik prijs u en eer u, Heer, mijn God, in Jezus' wonderbare naam. Heer, kom tot uw doel. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer nog een mooie collect.